Hele goedenavond, broeders en zusters in Zeewolde. Ik ben blij dat ik via deze wijze toch nog wat onderwijs kan geven aan jullie. Het went eigenlijk helemaal nooit, deze situatie van crisis. En zoals het er nu naar uitziet, zal het ook nog wel eventjes een tijdje duren. Dus om dan toch op deze wijze nog wat onderwijs te geven, is alleen maar mooi. En ik wil graag deze keer spreken over gezond leiderschap. En dat is een zeer uitgebreid onderwerp, een uitgebreid thema. En aan de andere kant is het ook wel een heikel thema. Dus ik hoop dat degenen die dit horen, de teksten goed tot zich zullen laten doordringen. En dat we ook met elkaar serieus kijken naar hoe Gods gedachten zijn over hoe een gemeente geleid hoort te zijn, hoort te worden. Want er is vandaag natuurlijk heel veel misvatting op dat gebied. En dat resulteert natuurlijk dan ook in allerlei verkeerde praktijken. Nou goed, ik wil eerst wat lezen uit de Bijbel, wat teksten. En als je de samenvatting erbij neemt, die staat als het goed is ook op de website, dan kun je meelezen. En ik wil eerst één tekst lezen uit Handelingen 20. En daarna iets uit 1 Timotheus en uit 1 Petrus. Handelingen 20, vers 28. Dat is maar één vers. En we lezen daar het volgende. Paulus is daar met de oudsten van Efeze. Hij spreekt daar tot hen. Hij is daar in Mileten. Hij wil nog een laatste woord tot ze spreken. En dan staat er in vers 28 dat hij zegt tegen die oudsten dus: past op uzelf en op de hele kudde, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld om de gemeente van God te hoeden, die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Dan uit 1 Timotheus 3. Uiteraard dit stukje, want dat gaat ook over oudsten. Het is denk ik een heel belangrijk stukje. Ik lees het voor vanaf vers 1, 1 Timotheus 3 vers 1. Het woord is betrouwbaar. Als iemand streeft naar het opzienerschap, begeert hij een goed werk. De opziener dan moet onberispelijk zijn. Man van één vrouw, nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren. Geen drinker, geen vechter, maar inschikkelijk, niet twistziek, niet geldzuchtig. Iemand die zijn eigen huis goed bestuurt, zijn kinderen in onderdanigheid houdt met alle eerbaarheid. Maar als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg dragen voor de gemeente van God? Geen pasbekeerde, opdat hij niet hoogmoedig geworden in hetzelfde oordeel als de duivel valt. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn, opdat hij niet in opspraak komt en in de strik van de duivel valt. Dienaars of diakenen moeten eveneens eerbaar zijn, niet tweetongig, niet aan wijn verslaafd, niet op schandelijke winst uit, de verborgenheid van het geloof vasthoudend in een rein geweten. En laten deze ook eerst beproefd worden. En als zij onstraffelijk zijn, daarna dienen. Hun vrouwen moeten eveneens eerbaar zijn, niet kwaadsprekend, nuchter, in alles trouw. Laten dienaars of diakenen mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun eigen huizen goed besturen. Want zij die goed gediend hebben, verwerven zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in het geloof dat in Christus Jezus is. En dan tenslotte nog uit 1 Petrus. 1 Petrus 5. De eerste drie versen daarvan. De oudsten onder u vermaan ik dus, de mede-oudste en getuige van het lijden van Christus en ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, in overeenstemming met God. ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig. Ook niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Nou, dit is de derde studie. De eerste ging over wat is de gemeente van God. Het is eigenlijk steeds een soort piramide. Er komt elke keer een steentje bij. En als je de eerste studie nog niet goed helder hebt, wat is de gemeente, dan kun je ook niet het tweede steentje op dat fundament leggen, namelijk het thema van de tweede avond. Hè? Wat is de gezonde leer? Want dat hoort allemaal bij elkaar. Iedere keer komt er een steentje op. En als de onderste laag niet helder, duidelijk en bijbels is, ja, dan is ook de volgende laag niet stabiel. Dan krijgen we scheefgroei. En voor heel veel mensen is helaas vandaag niet duidelijk wat de gemeente is. Dus ja, het fundament, de eerste avond, die eerste laag van die piramide is dan al niet helder, is dan al niet duidelijk. Dus dan is het ook niet verwonderlijk dat de tweede laag, de leer, op heel veel plaatsen verkeerd is. En dat leidt dan uiteindelijk weer tot verkeerde praktijk. Tot twist, tot verwarring, tot ruzie en tot allerlei andere vormen van zonde. En als men niet helder heeft wat de gemeente is, namelijk een hemels iets, iets wat totaal losgemaakt is van deze aarde, van de wereld, van de elementen van de wereld, ja, dan is er ook heel veel leer dat een verwarring is. Bijvoorbeeld, de wet wordt vermengd met de genade. Ik las gisteren bijvoorbeeld op CIP nog weer. Er is een meneer die daar heel fanatiek iedere keer reacties plaatst onder heel veel artikelen. En iedere keer weer erop hamert dat de Tora gehouden moet worden. En de feesten van Yahweh. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat is een vermenging van de wet en de genade. En ze spreken zich daar heel stellig over uit. Maar er wordt niet gezien wat de gemeente nu is. Nou, bijvoorbeeld in de charismatische wereld, dat ervaringen de plaats innemen van het geloof. Dat zijn allemaal zaken die duidelijk maken dat men niet helder heeft wat is nu de gemeente. En om te begrijpen wat de gemeente is, heb ik in de eerste avond proberen uit te leggen, moeten we kijken naar de brieven van Paulus. Hij is onze apostel. Hij is degene die ons als enige heeft uitgelegd wat de gemeente is, het lichaam van Christus. En als u daar nou eens even over nadenkt, het lichaam van Christus, dan wordt het duidelijk. Want waar het hoofd is in de hemel, daar is ook het lichaam. Het lichaam van Christus houdt in dat al die gelovigen verheerlijkt zijn, al met Christus. En als u Romeinen 8 erbij pakt, vers 30, hij heeft de gelovigen verheerlijkt. Wij zijn in Christus uit deze wereld genomen voor het heilige oog van God en verbonden aan zijn Zoon. Dat betekent dat elke leer, elk onderwijs ook te maken moet hebben met de roeping van de gemeente. En als je dus de wet gaat verkondigen of allerlei feestdagen of allerlei uiterlijkheden of allerlei ervaringen, ja, dan heb je dus nog niet begrepen wat de gemeente is. Nou, en om dat nou te bewaken, is het absoluut noodzakelijk om in de gemeente oudsten te hebben die de gemeente hoeden en die waken over dat wat er wordt gebracht, wat er wordt verkondigd. Dat is ook in feite een herder. Een herder is iemand die over de schapen waakt, dat er geen wolven komen, geen leeuwen, en hij leidt de schapen naar grazige weiden. Nou, dat is in feite ook wat we lazen in 1 Petrus. Daar worden de oudsten ook vergeleken met herders. Maar het is dus zeer belangrijk dat oudsten de gezonde leer goed kennen. En dat zien we ook in de eerste tekst die in je samenvatting staat. Daar wordt gezegd over oudsten, over opzieners, dat ze moeten vasthouden aan het naar de leer betrouwbare woord. Opdat deze oudste in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen. Dat is Titus 1, vers 9. Als een oudste dus niet op de hoogte is van wat de gemeente is en wat de gezonde leer is, ja, dan kan hij geen oudste zijn. En dat is al gelijk een groot probleem. Want er wordt steeds minder duidelijk verkondigd wat de gemeente is. Steeds meer gaat het bijvoorbeeld over het koninkrijk. Steeds meer gaat het ook over de Heilige Geest. En daar heb ik in vorige studies al naar verwezen. Nou, wat is dan gezond leiderschap? En daar wil ik vanavond naar kijken. Het is niet het leiderschap zoals de wereld het kent. Sterker nog, het is precies het tegenovergestelde van leiderschap in de wereld. Want daar zijn zij die van nature overwicht hebben, die allerlei natuurlijke bekwaamheden bezitten, charisma hebben, kennis hebben. Ja, die krijgen de leiding. Maar in de gemeente is dat niet zo, zoals we dan ook zullen zien. Nou, eerst voordat ik ga kijken naar wat zijn oudsten en wat zijn diakenen en hoe stellen we die aan en wat voor eigenschappen behoren zij te hebben, wil ik eerst nog even iets duidelijk maken. Dat vind je onder het kopje lichaam van Christus en huis van God. Want veel gemeenten, zeker evangelische, ja, die roepen dat elke gemeente apostelen en profeten en evangelisten en herders en leraars moet hebben. En dat noemen ze dan de vijfvoudige bediening. Maar dat is niet juist, want het lichaam van Christus is wat anders dan het huis van God. Het lichaam van Christus, daarmee bedoelt de Bijbel drie verschillende dingen. Of alle gelovigen van alle tijden, dat vind je in Efeze 1, vers 22. De gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem, die alles in allen vervult. Dat zijn alle gelovigen van alle tijden. Maar soms bedoelt de Bijbel met het lichaam van Christus ook alle gelovigen op aarde in een bepaalde tijd. Nu, 2020, 2 april, bevinden zich op deze aarde een aantal gelovigen en dat is het lichaam van Christus. En in Efeze 4 vers 12 vind je dan ook om de gemeente op te bouwen, het lichaam op te bouwen. Nou, dat is de tweede betekenis. En de derde betekenis is, vind je in 1 Korinthe 12, u bent het lichaam van Christus en u bent allen afzonderlijk leden. Daarmee zegt Paulus tegen de Korintiërs, jullie zijn de uitdrukking van het geheel. Dus zoals alle gelovigen van alle tijden of alle gelovigen van op een bepaalde tijd alle leden zijn van het ene lichaam, zo is dat in de plaatselijke gemeente ook een uitdrukking. Nou, dat zijn de drie betekenissen. En in al deze gevallen is het zo dat de Heer Jezus verheerlijkt aan de rechterhand van God de gaven en bedieningen geeft die de gemeente het lichaam nodig heeft. Wij hoeven dus niet een leraar aan te stellen. Wij hoeven ook niet een apostel, die zijn er overigens niet meer, aan te stellen of een profeet of een herder. Dat doet de Heer. En hij geeft ook aan elk afzonderlijk lid de gaven die er nodig zijn om de gemeente op te bouwen. Dat kun je vinden in 1 Korinthe 12. Aan de een een woord van wijsheid, aan de ander een woord van kennis. Aan de volgende gaven van genezingen enzovoort. Dat vind je in 1 Korinthe 12. Maar niet allen zijn apostelen, niet allen zijn leraars enzovoort. Nee, de Heer heeft het allemaal zelf zo ingedeeld. De geest deelt uit zoals hij dat wil. Dat past bij het lichaam van Christus. Daar hoeven wij niets aan te doen. Het enige wat daar speelt is het leven. Het lichaam wordt door het hoofd bestuurd. Dat is ook in de natuurlijke wereld zo. Ik hoef mijn hand niet aan te stellen als hand. Of mijn voet een cursus te geven hoe die een voet moet zijn. Het is puur het leven vanuit het hoofd. Nou, dat past precies bij het lichaam van Christus. En de Heer Jezus heeft apostelen gegeven. Die zijn er niet meer, maar die vinden we nog in het woord van God. Het apostolische woord. Profeten, hetzelfde verhaal, Lucas, Marcus. Evangelisten, herders en leraars. Nou, die laatste drie zijn er nog wel. En die zijn in alle tijden. En die bouwen het lichaam van Christus op. Maar als het om leiderschap gaat van de plaatselijke gemeente, dan hebben we het over het huis van God. Dat is wat anders. En in het huis van God hoort iedere plaatselijke gemeente oudsten te hebben en diakenen. Dat is de orde van God. God heeft een orde voor zijn huis. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Maar bij het lichaam hoort het leven. Het leven gaat vanzelf, maar bij het huis hoort een orde. En die orde, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Want ieder ziet toe hoe hij bouwt op het fundament. Nou, dat even ter inleiding. Dan gaan we nu kijken naar oudsten. Wat zijn dat? Hoe weet je wie dat zijn? En wat voor personen zijn dat? Nou, er zijn opzieners nodig, hebben we net gelezen in Handelingen 20, die de Heilige Geest aanstelt om de gemeente van God te hoeden. En dat woordje opziener, dat is episkopos. Of in het Grieks is dat. Dat betekent iemand die zorgvuldig toezicht houdt. Het andere woord is presbyter. Dat betekent oudste. Deze mensen worden door de Heilige Geest in het huis van God aangesteld om erop toe te zien dat de gelovigen waardig hun roeping leven. Dat iets van de Heer Jezus zichtbaar wordt in dat huis. Dat is de taak van een oudste. Hoeden, waken, heeft allemaal te maken met de verantwoordelijkheid die een oudste heeft om toezicht te houden dat Christus zichtbaar wordt. Dat er geen verkeerde leer binnenkomt en dat de gelovigen, de zielen, eigenlijk door gebed, door pastoraal toezicht, door het woord te bedienen, dat zij opgroeien en dat zij zich houden aan de orde die God heeft gesteld in zijn huis, opdat de Heer Jezus zichtbaar wordt. En dat vind je ook in 1 Timotheus 1. Het doel daarvan wil ik even voorlezen uit 1 Timotheus 1. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je zult ook ontdekken dat als je deze dingen gaat zien, dan wordt het eigenlijk allemaal steeds eenvoudiger. Er staat het doel van dat bevel wat hij geeft, maar laat ik het even toepassen op het werk van oudsten, is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dus de liefde in de gemeente uit reine harten van mensen, goede gewetens en ongeveinsd geloof, dat is waar oudsten naar moeten streven, dat dat in de gemeente zichtbaar wordt. Nou, het woord oudste, presbyter, zie Handelingen 20 in Titus 1, dat laat zien dat het iemand moet zijn met levenservaring en met een gerijpt geestelijk leven. Je kunt dus nooit oudsten in de gemeente hebben die nog maar net tot geloof zijn gekomen of die nog jong zijn. Men roept altijd gelijk, ja, maar Timotheus, daarvan wordt gezegd, laat niemand je verachten vanwege je jonge leeftijd. Dat is een heel ander verhaal. Deze man, Timotheus, was door apostolische handoplegging aangesteld tot een bepaalde taak. Maar dat is niet hetzelfde als een oudste in de plaatselijke gemeente. Een oudste moet eigenlijk heel veel fasen van het geestelijk leven hebben doorgemaakt. Tegenslag, groei, goede kennis van het woord, ervaring met allerlei soorten mensen. En hun leven moet een voorbeeld zijn voor anderen. Dat gaan we zo nog zien. Nou, het zijn altijd mannen in de Bijbel, want de schrift staat niet toe dat een vrouw gezag heeft over de man. Dat hebben we al een keer eerder gezien. De orde van God is dat mannen in de publieke sfeer de verantwoordelijkheid hebben. En dat is ook helemaal naar de scheppingsorde. Nou, broeders kunnen streven naar het opzienerschap en ze zullen ook worden bemoedigd om dit te doen. Het is een goed werk, zegt 1 Timotheus 3 vers 1. Want de gemeente staat of valt met oudsten. Het is geen ambt, het is geen baan, het is een werk. Er staat een goed werk. En hier komen we al gelijk bij een moeilijk puntje. Want in 1 Petrus las ik voor dat ze niet moeten heersen over de erfgoederen, maar een voorbeeld moeten zijn. Nou, heel veel mannen zijn nou eenmaal heel gevoelig voor eer. Helaas, dat zit gewoon in de man een beetje. En het gaat heel vaak mis als ze een positie krijgen van leiding. Daarom staat er, het is een goed werk. Zorg er dan ook voor dat als je een oudste bent, dat je je eigen vlees oordeelt als het gaat om eer, positie. Want het gaat niet om jouw positie, het gaat om dat je dient. En hierin zien we een verschil met de wereld. In de wereld is een leider vaak iemand die boven de rest staat en dus ook geld krijgt voor zijn leiderschap. Maar in de schrift is een leider iemand die onder de rest staat, die dient en die dus ook daarvoor geen geld ontvangt. Nou, oudsten bepalen voor een groot deel de geestelijke koers. Wat zien we als de taken van een oudste in Handelingen 20? Nou, ze behoren allereerst toe te zien op zichzelf. Dat is één. Want heb ik nog wel zicht op de Heer Jezus? Ben ik nog wel met de juiste motivatie bezig om in deze gemeente de zielen te brengen tot Christus? Dat er liefde is. Dat is het eerste. Tweede is dat ze op de hele kudde moeten toezien. En dat heeft te maken met hoeden. En dat heeft te maken met waken. Het hoeden betekent het juiste voedsel geven. En dat heeft alles te maken met de ogen richten op de Heer Jezus. Ik heb de vorige keer bij de gezonde leer dat heel duidelijk uitgelegd. De leer van Paulus, het evangelie van de genade van God. Dat ga ik nou niet allemaal herhalen, maar dat moet een oudste weten. Een oudste moet weten wat het evangelie is. Zodat er geen vermenging komt van wet en ervaring en wijsbegeerte, etcetera, etcetera. Nou, het derde is waken. Dus elke spreker, elk onderwijs wat wordt gebracht in die plaatselijke gemeente, dus de christengemeente Zeewolde in jullie geval, ja, dat moet worden bewaakt. En we leven natuurlijk in een tijd waarin het heel lastig is om te vermanen en om conflicten aan te gaan. Maar ja, als er mensen komen met een verkeerde leer, met iets wat afwijkt, dan hoor je dat zeker aan te kaarten in een geest van zachtmoedigheid. Maar je kunt het niet laten gebeuren. Dus dwaalleer en afwijkingen van menselijke gedachten mogen geen ingang vinden in de gemeente. En hoe gebeurt dit? Nou, dat gebeurt altijd als er mannen komen, tegenwoordig ook vrouwen helaas, maar goed, die brengen dan een leer die afwijkt van de gezonde leer die de apostel Paulus heeft geleerd. Oudsten opereren nooit zelfstandig. Dat is een belangrijk puntje. Ik ken gemeenten waarbij oudsten vergaderen en nog een keer vergaderen en de besluiten worden meegedeeld en de gemeente heeft maar te gehoorzamen. Nee, dat is niet schriftuurlijk. Oudsten mogen nooit onafhankelijk van de gemeente opereren, nooit. Ze moeten de verantwoordelijkheid van alle gelovigen erkennen. Ik heb daar twee teksten onder gezet. Daar zie je de goddelijke orde. Als het grote probleem zich aandient van de vermenging van wet en genade in Handelingen 15, dan staat er eerst in vers 6: en de apostelen en oudsten vergaderden samen om deze zaak te bezien. Dat is het eerste, uiteraard. Want niet iedereen in de gemeente heeft zicht op de gezonde leer. Er zijn ook kinderen in het geloof, mensen die dat nog niet helder hebben, maar de apostelen en de oudsten die gingen vergaderen. Maar dan staat er vervolgens in vers 22... toen besloten de apostelen en de oudsten met de hele gemeente mannen uit hen te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zenden. Judas, Barsabas geheten, en Silas, mannen die voorgangers onder de broeders waren. Dus geen democratie enerzijds, maar anderzijds ook geen besluitvorming puur en alleen van bovenaf. Een gemeente hoort samen besluiten te nemen in afhankelijkheid van oudsten. En dat is best lastig. Dus het is absoluut niet naar de Bijbel als oudste, maar allerlei besluiten over de gemeente uitstorten. Dat kan niet. De gemeente moet weet hebben van wat er speelt. Ik vind het ook altijd zo jammer dat er heel vaak vaag gecommuniceerd wordt door oudsten. Ik kan er niet al te veel details van geven, maar er zijn bepaalde problemen in de gemeente die te maken hebben met bepaalde personen. Oudsten gaan erover vergaderen en de gemeente heeft geen idee om wie het gaat, wat er speelt. Nou, dat soort dingen kan niet. Nou, als je nou een gemeentelijke samenkomst hebt, dan heb je ook allerlei gasten in je midden. Dus je kunt niet in de samenkomst dat soort dingen delen. Dus wijs is om iedereen die tot de kern van de gemeente behoort, die dus avondmaal heeft, die dus regelmatig de samenkomsten bezoekt, ja, die horen dit soort zaken te weten. Dat kan dan via een aparte gemeenteavond of een vergadering van de hele gemeente. Gelovigen horen dus ook de wijsheid te hebben zich neer te leggen bij de besluiten die door de meerderheid worden erkend. Maar oudsten mogen nooit de besluiten erdoor drukken. Nou, de voorwaarden voor oudsten vinden we in 1 Timotheüs 3, in vers 2 tot en met 7 en Titus 1, vers 6 tot en met 9. Ik ga daar niet uitgebreid op in, want dan wordt het een hele lange Bijbelstudie. Maar je kunt het zelf nalezen, daar is geen woord Spaans bij, het is niet ingewikkeld. Als je oudsten hebt in je gemeente en er is één van deze beschrijvingen waar de oudste niet aan voldoet, dan kan hij dus ook geen oudste zijn. Dus dat is eigenlijk heel eenvoudig. Hij moet zijn eigen huisgezin weten te besturen, dus een vrijgezel. Iemand die geen vrouw of gezin heeft, kan dus mijns inziens ook geen oudste zijn. Want een oudste moet zijn gezin hebben weten te besturen. En dat is al moeilijk zat. En als hij daarin geslaagd is voor die test, dan kan hij ook het huisgezin van God besturen. Nou, lees het zelf maar even door. 1 Timotheüs 1, vers 2 tot en met 7. Niet twistziek, niet geldzuchtig, geen vechter, geen drinker, inschikkelijk, enzovoort, enzovoort. En in Titus hoofdstuk 1, daar lees je nog een aantal zaken waar vooral opvalt dat hij gelovige kinderen moet hebben. Dus als een van zijn kinderen in huis wonend niet gelovig is, dan kun je ook geen oudste zijn. Die niet van losbandigheid te beschuldigen of weerspannig zijn. Dan blijven er al vrij weinig mensen over, hoor ik jullie denken. Dat klopt. En daarom is het ook zo gesteld met de gemeenten zoals we ze vandaag zien. Dat zegt ook iets over hoe we zijn afgedwaald eigenlijk. Hoe makkelijk we eigenlijk genoegen nemen met dat wat een beetje afwijkt van het woord. Want wij zeggen, ja nee, maar dat kan toch allemaal niet. Dan hou je niemand meer over. Maar mijn vraag is, willen jullie gehoorzamen aan het woord van God? Of wil je meegaan met hoe het eigenlijk al jaren gaat? En ik geloof dat als je je daarin verootmoedigt naar God toe en hem smeekt om oudsten te geven, dat zulke broeders absoluut een keer zullen opstaan. Nou, hoe kies je oudsten? Dat is het volgende onderwerp. Niet door stembriefjes, niet door namen in te dienen, niet door als oudste in gebed te gaan en wachten tot er een naam in je gedachten schiet of zo. Dat zijn allemaal variaties die ik ben tegengekomen. Maar een oudste die worden door de Heilige Geest aangesteld. Hoe dat precies gaat, zal ik zo vertellen. En het is heel typisch om te zien dat in de schrift, in de heidenwereld, de gemeenten die in de heidenwereld ontstonden, daar kozen de apostelen of een afgevaardigd Titus, Timotheus, de oudste. Handelingen 14, vers 23, Titus 1, vers 5. Om deze reden heb ik je op Kreta gelaten, opdat je het ontbrekende in orde brengt en in elke stad oudsten aanstelt. Zoals ik je opgedragen heb. Dat is Titus die namens Paulus de apostel oudsten aanstelt. Dat deden ze niet gelijk. na het ontstaan van zo'n heidense gemeente, maar een tijdje later. Want immers, als mensen tot geloof kwamen uit de afgoderij, dan kon je natuurlijk nog niet spreken van geestelijk gerijpte broeders die daar oudste konden zijn. Maar we lezen verder in de Bijbel niets over een aanstellingsprocedure of een verkiezing door de gemeente. Alleen door de apostelen of de afgevaardigden van de apostelen werden oudsten gekozen. Maar die apostelen zijn er niet meer, dus kunnen we vandaag geen oudsten kiezen. Want oudsten zijn gezagdragers van God en gezag komt niet van beneden, maar van boven. En uit Titus 1, wat ik net voorlas, volgt dat de gemeente dat zelf niet kon, want anders had Paulus ook Titus niet op Kreta achter hoeven te laten. En in de Joodse gemeenten, daar lezen we helemaal nooit van aanstellen van oudsten, want de oudere broeders, die hadden al moreel gezag. En die werden als zodanig ook erkend. 1 Korinthe 16 vers 18, 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. Erken dan zulke broeders die onder u leiding geven in de Heer. En dat is eigenlijk een beetje de norm van vandaag. Erken zulke broeders. Want we lezen ook in Romeinen 12 dat God in de gemeente sommige mensen heeft aangesteld met de gave om te besturen. Nou, zulke broeders die uit zichzelf al die autoriteit hebben, die moeten we eenvoudigweg erkennen. En die zullen we dan ook als oudste hebben te erkennen over ons. En in Handelingen 20 zeggen we dan dat de Heilige Geest ze heeft aangesteld, de opzieners. En dat zijn dan de broeders die leiding geven in de Heer. En ik heb in heel veel gemeenten waar ik kom gezien dat heel veel jonge broeders oudsten worden genoemd, maar ik zie dan stiekem de oudere broeders die dat dan niet officieel zijn, wel leiding geven in de Heer. Typisch is dat. Maar ze willen dan geen oudste zijn. Waarom niet? Nou, omdat ze dan te maken krijgen met oneindig veel vergaderen en oneindig veel werk. En dat is precies ook niet de bedoeling. Want een oudste wordt aangesteld door de Heilige Geest om de gemeente geestelijk te leiden. En de diakenen, die stellen we zelf aan om de stoffelijke, materiële zaken te regelen die de gemeente nodig heeft. Nou, dan even naar diakenen. We lezen in Handelingen 6, vers 3, dat er een probleem ontstond. Dat de oudsten te veel, of de apostelen, te veel werden getrokken naar het zorgdragen voor de tafels, voor het voedsel, voor het geld. En dat ging ten koste van hun geestelijke taak. En dan staat er dat ze zeggen in Handelingen 6, vers 3, ziet nu uit, broeders, naar 7 mannen uit u met een goed getuigenis, vol van de geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Nou, dat is heel duidelijk. De leiding, de geestelijke leiding, houdt zich bezig met gebed en de bediening van het woord. Geschikt om te leren, zegt 1 Timotheüs 3 ook, is een kenmerk van een oudste. Dat wil niet zeggen dat elke oudste een leraar moet zijn. Want je hebt onder de oudsten verschillende bedieningen. Je hebt herders, je hebt evangelisten en je hebt leraars. Maar elke oudste moet geschikt zijn om te leren. Dat wil zeggen dat de gelovigen onderwezen moeten kunnen worden door een oudste in het leven met de Heer Jezus. Maar dat wil niet zeggen dat elke oudste een leraar moet zijn. Dat hij systematisch de gave heeft om systematisch het woord van God uit te leggen. Dat is heel wat anders. Nou, diakenen. Zij zorgen voor het fysieke deel, het materiële deel. En die worden wel gekozen door de gemeente. En ook in dit geval zijn het geen vrouwen, maar mannen. Want 1 Timotheüs 3 vers 11 zegt, hun vrouwen, laat ook hun vrouwen even kijken, vers 11 van 1 Timotheüs 3. Hun vrouwen moeten eveneens eerbaar zijn, niet kwaadsprekend, nuchter in alles trouw. Ja, want als je over geld gaat als diaken, dan moet jouw vrouw met wie je dat soort zaken deelt trouw en betrouwbaar zijn. eerbaar, nuchter. Want dit werk, materieel werk, geld, goederen, is ook geestelijk. Het is niet minder dan oudste, het werk van oudste, maar het is anders. Daarom zegt ook Handelingen 6, zoek 7 mannen, geen vrouwen, vol van de geest en van wijsheid. Want het omgaan met geld heeft net zoveel te maken met de Heilige Geest als het bedienen van het woord. En het zorgen voor de materiële zaken heeft net zoveel te maken met wijsheid als het omgaan met gebed en met het woord van God. Dus daar zit geen verschil in. Het vereist geestelijk inzicht om aan te voelen welke zendeling, welke persoon in de gemeente krijgt welk bedrag. En in de praktijk gaan oudsten daarover. En dat is mijn grootste probleem vandaag met de uitvoering van oudsten. Ik zie dat bijna overal. Oudsten zijn met alles bezig wat de gemeente betreft. Maar dat is niet bijbels. Zij behoren bezig te zijn met het geestelijke, niet met alle materiële zaken. Alles wat er speelt in materieel opzicht, wat te maken heeft met de financiën, dat moeten zij overlaten aan diakenen. Gods geest heeft diakenen aangesteld om dat te doen. En de oudsten moeten zich bezighouden met hun terrein, met hun gebied. Nou, het is wat diakenen betreft, en dat is heel belangrijk, dat die niet gevoelig is voor enige geldzucht, want hij gaat om met geld van anderen. En we lezen helaas nog wel eens dat bepaalde mensen op de loop gaan met het geld van de gemeente. En daarom moeten die mensen ook mannen zijn, nogmaals, ik zeg het nu voor de derde keer, vol van de geest en vol van wijsheid. Dus niet iemand die in zijn normale bestaan bij de bank werkt en zegt, dat wil ik ook wel even doen, want ik ben toch goed met geld. Nee, de gemeente moet erkennen dat zo'n persoon vol van de geest is en vol van wijsheid is. Dat moet er zeker en absoluut bij. Nou, de eisen voor de diakenen vinden we in 1 Timotheüs 3, vers 8 tot en met 13. En in vers 10 van datzelfde hoofdstuk staat een heel belangrijk zinnetje. Laten deze, dat zijn de diakenen, ook, let even op dat woordje ook, eerst beproefd worden. En als zij onstraffelijk zijn, daarna dienen. Hier vinden wij een zeer belangrijk principe, wat helaas veel over het hoofd wordt gezien. Als je in de gemeente van God een taak van verantwoordelijkheid krijgt, hetzij oudste, hetzij diaken, dan is de orde van God dat zo'n persoon eerst beproefd moet zijn. We zagen dat bij oudsten als het gaat om zijn gezin. En hier bij de diaken of bij de dienaars, dat is eigenlijk hetzelfde woord, geldt dat ook. Je moet hebben bewezen in je leven, onder allerlei omstandigheden, vast te houden aan de Heer Jezus en zijn woord. Heb ik het niet over 2 jaar of over 5 jaar, maar over een langere periode. Als iemand bewezen heeft in een langere periode onberispelijk te zijn, vast te houden aan de Heer Jezus, en in alle omstandigheden een geloof aan de dag te leggen die naar het woord van God is, dan zijn ze beproefd. En als iemand beproefd is en hij heeft die test volbracht, ja, dan pas kan je zeggen, oké, deze persoon is geschikt om leiding te geven in de gemeente. En wat zien we vandaag de dag? Mensen komen tot geloof. Ze gaan op een of andere discipelschapstraining van 2 jaartjes of 1. En vervolgens krijgen ze een taak in de gemeente van leiding. Dat is echt niet bijbels. Hoewel het natuurlijk prima is dat ze zo'n training volgen. Maar dat is niet naar de orde van God. Geen pas bekeerde, zegt de schrift. En dat vinden we ook in 2 Korinthe 8. Ik heb dat ook nog even in je samenvatting gezet. Daar staat, wij hebben met hen onze broeder meegezonden. die wij in vele dingen dikwijls beproefd hebben. Het ging even over de gaven die waren afgezonderd door de gelovigen in Macedonië. En die werden eigenlijk bezorgd aan de gelovigen in Jeruzalem. En dan zegt Paulus dat ze met die mannen een broeder hebben meegezonden, die wij in vele dingen dikwijls beproefd hebben. Dat hij bereidwillig is en die nu nog veel bereidwilliger is door zijn grote vertrouwen in u. Hetzelfde zien we in Romeinen 16, vers 10. Groet Apelles, de beproefde in Christus. En in 1 Thessalonicenzen 2, vers 4. Ik wil even opzoeken. Maar zoals wij door God beproefd zijn bevonden dat ons evangelie zou worden toevertrouwd. Zo spreken wij, zie. Beproefd. Een broeder die oudste is, of een broeder die diaken is, is iemand die een ervaring heeft in het geestelijk leven. Die geoefend is in alle facetten van het leven met Christus. En dat zijn mensen die volwassen zijn. Volmaakt in Christus. Volwassen in Christus. Ze hebben een helder zicht op hem. En ze hebben onder allerlei omstandigheden geleerd vast te houden aan hem. En zo kunnen zij ook de gemeente dienen. Nou, God had de harten van Paulus beproefd. Voordat ze geschikt waren, bevonden om het evangelie te verkondigen. Dat vinden we dus in 1 Thessalonicenzen 2 vers 4. Dus nou, dat even wat betreft de voorwaarden. Nou, nog iets. Zowel een oudste als een diaken behoort een goed huwelijk te hebben. Ook weer een belangrijke voorwaarde. Ze moeten de man zijn van één vrouw, staat er dan heel nuchter. Maar je zou kunnen zeggen, ze moeten de man zijn van één vrouw. Ze moeten echt een huwelijk hebben, wat een voorbeeld is. Hun gezinnen op een waardige wijze besturen, heb ik al gezegd. En kunnen broeders hun gezinnen goed besturen, dan zijn ze ook geschikt voor een leidende taak binnen de gemeente. We lezen in Titus 1 over oudsten. Vers 6. Zo iemand moet onstraffelijk zijn. Dat betekent, in alle omstandigheden beproefd, niet te beschuldigen van wangedrag. Man van één vrouw, goed huwelijk dus, en gelovige kinderen hebben die niet van losbandigheid te beschuldigen of weerspannig zijn. Als een oudste een gezin heeft waarvan kinderen niet geloven of moeilijk te hanteren zijn, dan is die persoon niet op bijbelse gronden oudste. Vers 7, want de opziener moet onstraffelijk zijn, dat is de tweede keer dat het er staat, als een rentmeester van God, niet aanmatigend, niet opvliegend, geen drinker, geen vechter, dus met andere woorden, niet iemand die zijn eigen emoties niet onder controle weet te houden, maar een waardig en bezonnen iemand. Niet op schandelijke winst uit. Hoeveel mensen geven niet leiding aan allerlei kerken en gemeenten, met een dik salaris. Maar gastvrij. Een liefhebber van het goede. Ingetogen. Rechtvaardig. Heilig. Matig. Vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord. Opdat hij in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn vele weerspannige zwetsers en bedriegers. Vooral zij die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond stoppen. Daar zijn hele huizen omkeren. Door te leren wat niet behoort. Te willen van schandelijke winst. Daar zie je wat ik aan het begin zei. Er mag geen enkele sprake zijn. Van vermenging van wet en genade. Iedere keer weer proberen mensen wettische principes binnen de gemeente te brengen. Dat zien we vandaag ook. Er worden allerlei verantwoordelijkheden gelegd op de schouders van de gelovigen om maar vervuld te zijn met de Heilige Geest. Nou, hier moet een oudste tegen optreden. Een oudste moet de leer kennen. En dat klinkt heel koud, maar daarmee bedoel ik de God van alle genade. En er zijn vele zwetsers, er zijn vele bedriegers. En daarom vindt God het zo belangrijk dat een gezonde gemeente gezond leiderschap kent. Niet zoals we vandaag veel horen, dat de Heer Jezus een soort leiderschapsteam om zich heen verzamelde en dat we alle principes van leiderschap gaan moeten halen uit hoe hij met de discipelen omging. Nee, we moeten ons houden aan het onderwijs van de brieven. En de brieven van Paulus, deze keer 1 Timotheüs 3 en Titus 1, leren ons wat oudsten zijn. En ook nog een aantal andere teksten heb ik genoemd. 1 Petrus 5, Handelingen 20, maar ook een heel belangrijke tekst is 1 Thessalonicenzen 5, vers 12. Ik heb daar al aan gerefereerd, maar ik lees hem dan toch nog even voor. Wij nu vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden en uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen. En hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk. Nou, het zegt genoeg. Ze geven leiding, erken ze en houd ze zeer hoog. En neem geen beschuldiging aan tegen een oudste, tenzij onder 2 of 3 getuigen. Dat is een belangrijk iets, want oudsten worden altijd aangevallen, worden beschuldigd. De Satan wil die oudsten die op de juiste plek staan gelijk onderuit halen. Dus wees ook waakzaam als gemeente om niet een beschuldiging tegen een oudste aan te nemen. Dat is 1 Timotheüs 5. Nou, al deze principes die ik genoemd heb, daarmee is binnen de christenheid geen enkele rekening gehouden. We zien vrouwen die oudsten zijn, diakenen, voorgangers, terwijl vele mannen die dit werk doen vandaag de dag niet eens voldoen aan alle voorwaarden die worden beschreven in 1 Timotheüs 3 of Titus 1. We zien leiderschap dat wordt ingevuld naar wereldse managementprincipes. We zien oudsten gekozen worden door de gemeente vanwege hun charisma of hun natuurlijke overwicht. We zien oudsten die zich eindeloos bezighouden met materiële zaken in plaats van met het geestelijke. En daarom is het ook geen wonder dat de gemeente verzwakt. Onder leiderschap dat naar gedachten van mensen wordt ingevuld. En niet naar dat van God. En daarom, voor jullie, Christengemeente Zeewolde, deze studie. En ik weet, ik ben me bewust van het feit dat de lat hoog ligt. God is een heilig God. En Gods orde moeten we niet gaan verlagen naar onze normen, omdat we nu eenmaal niet kunnen voldoen aan zijn normen. Dit probleem van leiderschap is een van de grootste problemen vandaag. Want geen goed leiderschap betekent geen goed onderwijs. Geen goed onderwijs betekent geen goede, zuivere levens. Het betekent vermenging van de wereld met de vermenging van de dingen van God. En dat gaat van kwaad tot erger. En daarom zou ik willen zeggen, laten we deze studie nog eens rustig overdenken, de teksten die ik genoemd heb. Laten we als gemeente op de knieën gaan in deze moeilijke tijd van crisis. En laten we tegen de Heere God heel eerlijk zeggen: Vader, we hebben gefaald op dit gebied ook. We hebben het vaak ingevuld naar onze eigen gedachten. En daarmee hebben we uw woord oneer aangedaan. Vader, en we bidden u dat u ons vergeeft en dat u ons zicht geeft op wat u graag wil dat in de gemeente gebeurt. En we verwachten ook dat u, uw geest, oudsten zal aanwijzen, zal aanstellen, die de gemeente zullen hoeden naar de gezonde leer. En laat iedereen die oudste is of diaken is, zijn eigen leven spiegelen aan 1 Timotheüs 3. En Titus 1 en 1 Petrus hoofdstuk 5, de eerste verse. En eerlijk zich afvragen, voldoe ik aan deze voorwaarden? Nou, als we dan met een hart dat nederig is en oprecht is, naderen tot onze God, tot onze Vader, dan denk ik dat Hij ons tegemoet gaat komen. in zijn genade. En het wil niet zeggen dat we op stel en sprong alles overhoop moeten gooien. Maar dat we mogen opgroeien in het verlangen om Gods woord te gehoorzamen. En niet onze eigen gedachten. En omdat dat al jaren zo gebeurt natuurlijk, is het moeilijk om in één keer een omslag te maken. Maar hoeft ook niet. Maar laten we ons in ieder geval uitstrekken naar dat wat God bedoelt in zijn woord. En lees voor jezelf nog eens rustig door de teksten die ik genoemd heb. Handelingen 20 vers 28, 1 Timotheus 3 de eerste 10 versen, Titus 1 vers 6 tot en met vers 9. En 1 Petrus 5, vers 1 tot en met vers 3. En als het helder wordt, als het duidelijk wordt, dan is het eigenlijk alles heel simpel. Heel eenvoudig. God stelt aan. Zijn geest zorgt ervoor dat mensen die leiding geven in de Heer zichtbaar worden vanwege dat wat ze al doen. En de rest erkent het. En als het gaat om de materiële zaken, dan zien we uit naar mannenbroeders, vol van Gods geest, die we kunnen stellen over dat wat God wil, de materiële zaken. En de overigen hebben aan te nemen wat er staat geschreven. De oudste hoog houden, de oudste gehoorzamen. En ook daar moet heel veel werk nog gebeuren. Maar daarover de volgende keren. Ik wens jullie heel veel zegen, heel veel rust ook, aan het hart van de Vader. En ik zou jullie willen aanraden om in deze tijden bezig te zijn met Gods woord. Romeinen 8, brief van Paulus in Efeziërs. Je wortelen in de genade. Want wat de geest bedenkt, is leven en vrede altijd. Gods rijke zegen toegewenst. Amen.